Je luistert naar Ruimte voor Rouw, een podcast van Jan Magazine. Mijn naam is Josephine Kay en ik ben hoofdredacteur van Jan. Samen met ervaringsdeskundigen duik ik in een van de meest onderbelichte onderwerpen van deze tijd, rouw. Op zoek naar herkenning, erkenning en troost. Elvira, super fijn dat je hier te gast bent bij onze Jan-podcast. Je stond natuurlijk in afgelopen Jan in het magazine.
Ja.
Heb je je verhaal gedaan. Je bent rouwcoach, rouwconsultant voor bedrijven. En je liet je omscholen een jaar nadat jouw vrouw Magali overleed na een kort en heftig ziekbed.
Klopt.
Je vrouw is dus overleden. Kun je daar iets over vertellen?
Ja, tuurlijk. Magali heeft kanker gekregen. Ze had de diagnose toen ik 8 maanden zwanger was. We waren eigenlijk net op onze roze wolk. De zwangerschap was ook niet heel makkelijk verlopen en het zwanger worden ook niet. Dus vanaf dat ik zo'n beetje de 6 maanden gepasseerd was en de baby veel voelde bewegen, waren we eindelijk wat rustiger in de zwangerschap en zekerder. En toen voelde zij een knobbeltje in haar borst op een weekend. En toen hebben we dat laten controleren bij de gynaecoloog, toen ik daar toch naartoe moest voor de zwangerschapscontrole ook. En toen moest ze eigenlijk meteen naar het ziekenhuis voor controle. Dat gebeurde dezelfde dag nog en dat is geëindigd in een biopsie meteen. Ja. Dus mammografie-biopsie hebben ze gedaan. En toen hadden we al wel eens iets van, oh, dat is best wel serieus.
Ja.
Voor iemand van 35 die een knobbeltje voelt, die een jaar daarvoor nog een goede controle had ook.
Ja.
En toen een paar dagen later kregen we inderdaad van de gynaecoloog te horen dat het borstkanker was. Het was wel een grote tumor, 2,2 centimeter al, maar de artsen waren wel redelijk positief.
Mm-hmm.
Ze hadden een behandelplan, dus is toen begonnen aan de chemo.
Ja.
Ja, toen ik dus 8,5 maand zwanger was, net voor de bevalling.
Ja.
En daar is ze dan 2 maanden heeft ze chemo gekregen. En toen kreeg ze heel gekke symptomen die de artsen ook niet echt konden verklaren. Nog door de chemo of door de kanker zelf die ze al had, de borstkanker. En toen hebben ze weer heel veel onderzoeken gedaan. Dan is ze al in het ziekenhuis beland. En toen vonden ze eigenlijk niks op alle scans die ze deden. En ook toen had ik zo'n gevoel van, oh, dit voelt niet goed. En dan heb ik aan de artsen gevraagd van, ja, het feit dat jullie nu niks hebben gevonden, is dat goed of slecht? En toen zeiden ze, ja, dat is wel heel slecht.
Oké.
En toen een dag later, denk ik, nadat ik die vraag heb gesteld, kregen we het nieuws dat ze terminaal was. Dat het uitgezaaid was naar de hersenvliezen en dat ze daar nooit meer van zou genezen.
Dus het ging heel snel?
Heel snel.
Ja, want van het weten, het knobbeltje vinden tot het overlijden, hoe lang heeft dat?
4 maanden.
Dus je bent ook bevallen terwijl ze ziek was?
Ja.
En hoe was dat voor jou? Want je hormonen gieren door je lijf. Je bent enerzijds heel blij en gelukkig dat je een kindje gaat krijgen en anderzijds natuurlijk het verschrikkelijke verlies. Hoe ging dat?
In shock wel. Ik denk de helft van de tijd was ik in shock en doe je wat je moet doen. En de andere helft van de tijd stortte ik dan echt wel in. En ik heb dat ook toen aan de gynaecoloog wel gevraagd. Van het feit dat ik zoveel huil en dat ik zo veel pijn en verdriet heb, ja, kan dat iets met de baby doen? Daar was ik wel echt bewust van en bezorgd om. Want rationeel weet je natuurlijk ook wel dat zo'n klein mensje daar eigenlijk, dat niet goed is.
Ja.
Dus ik ben me daar wel bewust van geweest. Dus een beetje schipperen tussen instorten en doorgaan.
Ja.
Omdat we wel in het begin dat plan hadden van, oké, de artsen hadden gezegd, het gaat een heel zwaar jaar worden.
Ja.
Met chemo, operatie en dan nog bestraling.
Ja, dat was toen ze nog dachten.
Ja, dat was het plan.
Ja.
Dus we hadden ons echt mentaal ingesteld, oké, we gaan een zwaar jaar tegemoet. En Magali die lachte altijd, want het was dus in de zomer dat ze die diagnose kreeg, in augustus. Ze lachte dan altijd en ze zei, dan heb ik volgende zomer mijn summer body. Want dan ben ik afgevallen van de chemo, dan krijg ik nieuwe borsten.
Ja.
Dan ben ik helemaal klaar voor. Dus we hadden echt in ons hoofd een zwaar jaar.
Ja, en dat met een soort einddoel van, we gaan dit gewoon even doen.
Ja.
Ja. Ja. En toen toch niet.
Nee.
Nou ja, ze overleed dus toen je dochter 3 maanden oud was. Kon je toen ruimte maken voor rouw of was het echt overleven? Omdat je natuurlijk gewoon een klein kindje hebt, een babytje.
Ja, ik heb wel snel gerealiseerd dat ik echt maar 2 prioriteiten had. Mezelf en mijn dochter.
Ja.
Dus ja, ik zette echt alles op alles om er voor haar te kunnen zijn. En ja, als zij sliep, ze was natuurlijk klein, dus ze sliep dan nog best wel veel natuurlijk. Dan stortte ik echt in en natuurlijk heeft ze mij ook veel zien huilen.
Ja.
Maar dan probeer ik haar ook wel een beetje uit te leggen van, okay, ja, mama is verdrietig, ik mis mam.
Ja.
Maar ja, ik probeerde wel die 2 dingen echt bovenaan mijn lijstje te zetten. En al de rest was gewoon echt even minder belangrijk. Ik denk wat wel het moeilijk maakt natuurlijk is, ja, als je weduwe wordt, komt heel veel administratie bij kijken. Mm-hmm. Dus ik ben ook maandenlang bezig geweest met papierwerk af te ronden. En dat zijn ook dingen die je niet kan doen.
Ja.
En je kan ook niet alles uitbesteden. Want ik had wel mensen in mijn leven die me daar gelukkig bij hebben geholpen.
Ja.
Maar sommige dingen moet je ook zelf doen, omdat iemand anders daar geen toegang tot heeft.
Precies.
Bijvoorbeeld.
Met de pensioendienst. Of,
mogen ze alleen met mij praten of moet ik tekenen inderdaad. Ja. Dus ja, dat was wel heel moeilijk om het bij te nemen. Ja, gewoon een huishouden natuurlijk ook nog een beetje.
Gewoon de praktische
de
zaken.
De praktische dingen, eten op tafel, kleren wassen, nieuwe kleertjes kopen voor Luna, omdat ze dan groter was en niet meer in de maatjes paste die we hadden.
Ja.
Maar ja, ik had wel heel snel door, oké, Luna en ik, dat is
nummer 1.
Enige waar ik op moet focussen. Ja. Al de rest is even niet belangrijk. Dus
en
ja.
Ik dus, jij, kon je daar dus die ruimte voor pakken? Dus als ze sliep, dan liet je jezelf gewoon, dan ging je huilen en dan ging je met je emoties aan de slag.
Ja, ik heb heel vaak op de kussen zitten inslaan in de bank.
Ja.
Of in de auto op de snelweg zitten schreeuwen.
Ja. Ja.
Heel veel ook met vrienden en vriendinnen gebeld.
Ja.
Om gewoon te kunnen praten.
Ja.
Ik had ook therapie, godzijdank.
Ja, ja daar was ik ook benieuwd bij. Je hebt met een psycholoog gepraat.
Ja, wij hadden al een psycholoog van de afdeling oncologie toen de diagnose kwam.
Ja.
En ik ben haar blijven zien nog ruim een jaar nadat mijn vrouw is overleden.
En kende ze jouw vrouw ook?
Ja.
Dus dat is misschien ook fijn?
Ja, dat was wel fijn.
Ja.
Ja, en die heeft dat meegemaakt en die heeft ons nog wat advies kunnen geven. Waardoor we bepaalde dingen hebben kunnen bespreken, bijvoorbeeld.
Ja.
En ja, ze heeft me dus echt een jaar lang opgevolgd. En ik keek daar zo naar uit.
Mm-hmm.
Ik moest dan wel terug naar het ziekenhuis, want zij was dus verbonden aan het ziekenhuis. Dus ik moest terug naar het ziekenhuis, naar de afdeling oncologie. Maar ik ging bijna om de 2 weken daar naartoe. En dan wist ik echt, okay, nu kan ik een uur lang
gewoon praten.
Om mezelf zorgen en laten zorgen. Ja.
En merk je dan ook een groot verschil in praten met een psycholoog en bijvoorbeeld vrienden?
Ja.
Heeft ze je bepaalde tools of dingen kunnen geven waar je nu nog steeds wat aan hebt?
Nou, ik denk het grote verschil is dat een psycholoog natuurlijk alleen maar op jou focust.
Ja.
En niet dat mijn vrienden dat niet doen, maar je voelt je minder schuldig om dat hele uur echt alleen aan jezelf te besteden. Mm-hmm. Want dat is haar baan, weet je?
Ja.
Dus dat voelde voor mij echt heel bevrijdend of fijn. Van ik weet dat zij gewoon er is voor mij.
Ja.
Je voelt je niet slecht dat je niet de beste vriendin kan zijn voor iemand die misschien ook dingen heeft die moeilijk zijn.
Ja.
Zij is er voor jou. Dus dat was voor mij heel fijn. Wat ik wel een beetje gemist heb, en daarom heb ik me ook laten omscholen tot rouwcoach, is een psycholoog. Die geeft juist weinig advies of tools.
Ja.
Die stellen veel vragen,
die luisteren,
inzichten,
meer.
Die luisteren, die valideren.
Ja.
Die houden ruimte voor jouw gevoelens.
Mm-hmm.
En ja, zonder dat had ik echt niet gestaan waar ik nu ben.
Ja.
Maar wat ik wel een beetje miste was meer kennis over rouw. Van hoe werkt dat? Wat doet dat met een mens? Wat kan misschien wel helpen? En niet dat ik iemand wilde die mij vertelde wat ik moest doen. Maar iemand die bijvoorbeeld verschillende opties had gegeven. Van, heb je hier al eens aan gedacht? Of zou dit iets voor jou zijn? En dat doen psychologen natuurlijk doorgaans niet. Maar dat is in rouw vaak, merk ik voor mezelf en bij mensen waar ik mee praat, wel vaak heel fijn.
Ja, toch een soort houvast wil je dan.
Ja.
Een bepaalde richtlijn of dingen inderdaad die je kunt proberen of doen om even uit je hoofd te gaan bijvoorbeeld.
Ja.
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 En zijn er bepaalde dingen die, je hebt dus de opleiding gedaan. Hoe ziet zo'n opleiding eruit? Is het een lange opleiding? En zijn er dingen die je dan ook toepast voor je eigen rouwproces?
Ja, het is wel. Ik heb een jaaropleiding gedaan. En wat denk ik heel belangrijk is het normaliseren van dingen. En dat merk ik enorm in 1-op-1 gesprekken, maar ook in workshops die ik doe in groep bijvoorbeeld. Ja, heel veel mensen, en ik heb dat ook heel lang gedacht in het begin. Je denkt echt, ik word gek. Ik ben niet normaal, ik word gek. Ik kom hier ook nooit meer uit.
Ja.
Ik zit zo diep. En niemand weet wat ik doormaak, niemand snapt mij.
Ja.
En ik ben gewoon echt gek aan het worden.
Ja, en je bent alleen.
Ja.
Niemand kan je helpen. Ja.
En dat is zo moeilijk, omdat we niet veel over rouw weten.
Ja.
Je weet niet, oh ja, dit is normaal. Terwijl nu kan ik tegen mezelf zeggen, als ik weer een heel diep en moeilijk moment heb, het is normaal dat ik me zo voel.
Ja, en het is oké.
En het
mag
er zijn. En ik weet ook dat het voorbij gaat.
Ja. Ja.
Ja.
En dat is misschien ook naarmate de jaren strijken en de maanden, dan zie je ook weer dat er lichtpuntjes komen en dat je misschien weer geluk voelt en weer eens een keer lacht. En
ja,
je hebt natuurlijk ook je dochtertje waar je waarschijnlijk heel veel geluk ook uithaalt. Dus dat helpt. En hoe is jouw kijk op de wereld veranderd na het overlijden van Magali?
Best wel veel hoor. Ik zeg altijd tegen mensen, ik heb geen geduld meer voor bullshit. Echt nul.
Mm-hmm.
Ik was vroeger een workaholic, perfectionistisch. Ik ben nog steeds wel redelijk perfectionistisch, maar wel al veel minder dan vroeger. En ik kan kleine dingen nu echt wel veel meer loslaten. Ik kan veel beter mijn grenzen stellen. Iets wat ik absoluut niet geleerd heb, hoe ik dat vroeger moest doen. Maar omdat je net vroeg, kon je ruimte maken voor rouw? Ja, ik moest wel. Ik voelde heel snel, ik moet hier doorheen. Ik kon mijn gevoelens vaak gewoon echt niet, zelfs maar even pauzeren, weet je?
Ja.
Dat kon gewoon niet. Dus ja, het feit dat ik dat realiseerde, dat heeft me ook geholpen om er door te gaan.
Ja.
Als het er gewoon kwam. En dat is nu nog steeds zo.
Ja, dan laat je het ook gewoon toe.
Ja.
Want je zegt, je bent of je was een workaholic.
Ja.
je bent ook weer aan het werk gegaan.
Ja.
Hoe snel erna en hoe was dat om weer gewoon op kantoor te zitten en dat je ziet van, oh, iedereen gaat gewoon door?
Nou, bij mij was het een beetje anders, want ik werkte al van thuis. Wij zijn net voor corona, hadden wij een huis gekocht buiten de stad.
Mm-hmm.
Hebben we helemaal verbouwd en dat was echt te ver van ons kantoor. Dus toen heb ik al gevraagd aan mijn toenmalige baas van, mag ik een thuiswerkcontract? En, want ik reisde toen ook nog heel veel, dus ik was een paar weken per maand in het buitenland.
Ja.
En dan de andere weken was ik gewoon van thuis aan het werken. Dus ik had ook een kantoor ingericht in huis en al die dingen. Dus bij mij was het verschil wel dat ik niet naar een kantoor hoefde.
Ja.
Wat voor mij enorm fijn was en wat ik ook van heel veel mensen hoor, van die eerste dag terug naar je werk gaan, is gewoon echt heel zwaar. Echt een drempel, letterlijk en figuurlijk, waar mensen over moeten. Dat heeft bij mij dus heel lang geduurd, want ik ben heel lang gewoon van thuis blijven werken. Ik denk dat ik pas een jaar nadat ik weer begonnen was, een dagje naar kantoor ben gegaan. Ook omdat het ver was en ik natuurlijk een kind heb en praktisch ook heel moeilijk is om te regelen. Maar ook omdat ik dat mentaal echt niet zag zitten. Magali is eind december overleden en ik ben geloof ik midden februari weer begonnen. Dus 2 maanden daarna.
Ja, dat is best snel. Voor mijn gevoel heel snel.
Ja, zeggen veel mensen.
Ja.
Ik ben part-time begonnen wel, een paar dagen in de week. En ik heb heel erg veel besproken met mijn leidinggevende, hoe dat eruit ging zien. Omdat ik dus ook wel wist, ik heb een beperkte hoeveelheid energie.
Ja.
Ik had ook heel erg veel last van het rouwbrein, brain fog, zeg maar. Dus echt totaal niet kunnen concentreren.
Focus.
Nee, nul focus. wat ook een extra verlies is. Want ik was inderdaad vroeger een workaholic. Maar ik was ook heel productief. Ik was efficiënt. Ik was professioneel.
Echt zo carrière gedreven.
Ja, en dat is wel een extra verlies wat je ook moet dragen. Want je bent dus ook wel die oude versie van jezelf kwijt. Maar goed, ze waren bij mij op mijn werk en zijn nog steeds heel begripvol. Dus we hebben dat wel in overleg kunnen doen van hoeveel dagen ga je kunnen werken. Waar ga je, denk je, voldoening uithalen? Wat denk je dat je kan en wil?
Wat fijn dat ze daar zo goed mee om zijn gegaan.
Ja, ik heb heel veel geluk gehad. En dat weet ik ook wel. Want helaas zijn er dus heel veel mensen die dat niet hebben.
Nee.
En dat maakt het alleen nog maar moeilijker.
Ja, want dit is ook een van de redenen waarom we deze podcast wilden maken. Er is geen wettelijk rouwverlof in Nederland. Ik begreep net in ons voorgesprek dat er in België nu wel iets is veranderd.
Ja.
Hoe kijk je er tegenaan dat die er nog niet is? Wat vind je daarvan?
Ja, het is een moeilijk onderwerp natuurlijk. Maar we zeiden ook net, het leven en de dood zijn de enige zekerheden in het leven. Als je geboren wordt, ga je ook ooit weer dood.
Mm-hmm.
En voor bij geboortes krijgen we natuurlijk ouderschapsverlof. Wat heel logisch is, want ja, dat heb ik ook meegemaakt. En dat is ook levensveranderend.
Ja.
Maar als iemand doodgaat, dan verwachten we vaak dat je na de begrafenis weer gewoon back to normal bent.
Ja.
En er ook maar niet te veel over moet praten. Want ja, dat is een beetje ongezellig en ongemakkelijk, weet je? Maar het moeilijke eraan is dat rouwen voor iedereen anders is.
Ja.
Dus ik vind het heel moeilijk altijd om een one-size-fits-all advies te geven. Want wat voor mij werkt of heeft gewerkt, zal misschien voor jou niet werken.
Ja.
Sommige mensen gaan juist heel graag nog sneller aan het werk. Zelfs meteen naar de begrafenis of ervoor nog. En dat hoeft echt niet te betekenen. Ja. En dat hoeft ook niet te betekenen dat ze het niet goed doen.
Mm-hmm.
Dat is voor hun een nodige afleiding om ook nog een deeltje van hun leven normaal te laten zijn, weet je? Maar voor andere mensen is heel lang werken gewoon niet realistisch. Dus in mijn ideale wereld zou het in overleg gaan.
Ja.
Waar er flexibiliteit is en waar de leidinggevende het gesprek aangaat en zegt, wat denk je dat je vandaag nodig hebt?
Ja.
En de komende weken, en zullen we dan over een paar weken kijken hoe het dan gaat en wat je van dan nog hetzelfde vindt of van gedachten wilt veranderen.
Ja.
Want dat is ook zo. Ja, je beslist iets in een moment waarin je vaak nog in shock bent.
Mm-hmm.
En als je daar dan een beetje uit begint te komen, ja, dan is het ook vaak lastig om daarover weer te beginnen.
Ja.
En te zeggen, ja, ik wil nu eigenlijk iets anders.
En het kan ook zo zijn dat je dan nu denkt, ik wil graag werken, maar dat je over een half jaar bijvoorbeeld heel veel behoefte hebt om even weer alles te laten bezinken wat er gebeurd is, omdat je er geen ruimte voor hebt genomen.
Ja.
Of behoefte aan had toen. Ja.
Ja, klopt. Dus ik zou heel erg zeggen dat overleg het allermooiste is. Nu de best-in-class bedrijven wereldwijd, die hebben vaak 20 dagen nu rouwverlof.
Okay, ja.
Er zijn bedrijven die al gewoon 10 dagen doen, wat natuurlijk ook heel mooi is. Waar ook vaak gelukkig zwangerschapsverlies bij inbegrepen zit. Want dat is ook niet altijd zo.
Nee. Ja.
Terwijl, ja, dan is er ook wel een verlies.
Het is ook een rouwproces waar je doorheen gaat. Ja.
Ja, dus ik zou sowieso zeggen, ja, aan bedrijven, probeer zwangerschapsverlies erbij te betrekken. En kijk of je 10 of 20 dagen minimaal kan aanbieden. En in overleg, ja, als het echt een heel impactvol, intens verlies is, of je dan flexibel kan zijn.
Ja.
Ja.
Ja. Dus dit is iets waar we in gesprek over moeten blijven, om te kijken of we beweging in kunnen krijgen.
Ja, en het probleem waar je vaak op stuit, ik heb natuurlijk veel van die gesprekken gehad met bedrijven, inclusief bedrijven waar ik zelf ook nog in loondienst ben. Ja, we denken vaak aan productiviteit. En ik begrijp dat belangrijk is. Ik weet dat.
Ja.
Het probleem is dat dan een korte termijnvisie is. Want iemand die rouwt en aan het werk moet, die zal op korte termijn productief zijn, want die heeft geen keus. Ja, net als ik was alleenstaande moeder ineens. Dus ik moest ook wel geld in het laadje brengen. Ik zag ook de optie überhaupt niet om te stoppen met werken, om heel eerlijk te zijn.
Ja.
Dus ik moest wel doorgaan. Maar als er niet voor mij gezorgd was op de manier hoe er voor mij gezorgd is, ja, dan was ik waarschijnlijk in een burn-out gekomen.
Mm-hmm.
Of in ziekteverlof. Dus dat bedoel ik met korte termijn versus lange termijn.
Uiteindelijk heeft een bedrijf er meer aan om hier goed en slim mee om te gaan.
Want het is preventief. Ja. In plaats van, oh, nu zit er iemand in langdurig ziekteverlof.
Toch even iets anders mee om moeten gaan. Ja. Want je bent ook rouwconsultant voor bedrijven. Wat houdt dat precies in?
Ja, ik help dus met business cases schrijven om dus bedrijven zowel op policy of beleid te verbeteren. Dus echt hoeveel dagen iemand mag hebben en hoe daarmee om wordt gegaan. Als ook de menselijke kant. Want voordat ik rouwcoach werd, zat ik dus in dat bedrijf binnen Learning and Development. Dus was ik heel erg veel bezig al met het opleiden van leidinggevenden. En een leidinggevende heeft nou eenmaal de grootste impact op een werknemer zijn of haar ervaring binnen dat bedrijf.
Ja.
Dus gaat ook heel erg om het meenemen van de leidinggevende in het verhaal van, oké, wat kan jij doen om die ervaring zo menselijk mogelijk te maken binnen het bedrijf?
Dus echt van mens tot mens, in plaats van vanuit corporate, vanuit het hoofd.
Ja, van de regeltjes en de processen. Precies. En de formuliertjes en de e-mailtjes en de handtekeningen. Ik begrijp dat dat moet gebeuren. En ik zal ook de laatste zijn om te zeggen dat je dat niet moet doen.
Ja.
Maar hoe kan je allebei doen? Hoe kan je zowel het proces goed laten verlopen als ook de menselijke kant? En dan zelfs niet alleen degene die rouwt, maar ook de mensen in het team bijvoorbeeld. Je ziet ook heel vaak binnen teams dat dan de collega's niet weten hoe ze ermee om moeten gaan. Ja, die kan je ook meenemen daarin. Hè? Je kan ook, al is het maar een half uurtje van een teammeeting, even daaraan besteden. Of misschien is er iemand in dat team die ook een verlies heeft gehad.
Ja.
En iemand in het team die dan iemand verliest, dat brengt dan weer oud verdriet naar boven.
Hoe ga je daar dan
mee om?
Ja.
Ja, en hoe maak je dat bespreekbaar?
Ja, want daar hadden we het ook over in het vorige gesprek, over de mensen eromheen. Dat er natuurlijk als rouwende kun je bepaalde dingen vragen of om hulp vragen, maar voor mensen om iemand heen, collega's dan, want we hebben het nu dan vooral in werksfeer over. Wat is jouw advies als rouwcoach? Wat is een fijne manier om ermee om te gaan volgens jou?
Om te helpen?
Ja.
Neem geen aannames, want iedereen rouwt anders. En bied hulp door opties te geven. Ja. Heel veel mensen zeiden tegen mij, vanuit alle goede bedoelingen trouwens, en ik ben vroeger ook zo geweest, dus no judgment. Maar heel veel mensen zeiden altijd tegen mij, als er iets is, bel me, hè?
Ja.
Als ik je kan helpen, laat me weten, hè? Maar heel vaak, ten eerste weet je al niet wat je wilt, want je bent in shock en je hersenen werken echt niet meer hoe dat ze dat vroeger deden.
Ja.
En ten tweede, toch durf je er vaak niet om te vragen.
Ja.
Omdat je denkt, kan ik dit wel vragen? Kunnen ze dit nu wel? Hebben ze daar wel tijd voor? Enzovoort, enzovoort. Dus het allerfijnste is, vond ik, en hoor ik van heel veel andere rounden, is als iemand opties aanbiedt. Ik weet nog dat in het begin ook heel veel mensen aan mij vroegen, als ik op Luna moet passen, bel maar, hè?
Ja.
En dat was supergoed bedoeld, maar mijn dochter was 3 maanden oud. Ik gaf nog borstvoeding. Ik wilde haar niet alleen laten. Nee. Mijn moederinstinct, weet je, ik was de mannenbeer.
Juist bij jou houden, ja.
Ik wilde mijn kind bij mij houden. Dat was nu het enige dat ik nog kon
voor
mijn kind zorgen. Mijn vrouw was al dood, voor haar kon ik niet meer zorgen.
Nee.
Dus ik wilde voor Luna zorgen. En als mensen dan zeiden, als ik kan oppassen, laat maar weten. Dan kan jij even aan jezelf denken. Dan dacht ik, ja, dat is lief, maar dat wil ik niet. En ik had toen niet de tools om te weten dat je ook had kunnen zeggen toen, dat is heel lief, maar ik wil graag zelf voor Luna zorgen. Zou je mij misschien kunnen helpen met de boodschappen?
Precies. Dus als rouwende kun je ook gewoon eigenlijk gewoon meteen zeggen wat je wil en wat je nodig hebt.
En als we daar dus wat meer over praten, dan weten mensen in rouw, oh, ik mag nee zeggen en iets anders vragen.
Ja.
En als je dat niet durft, dan hoop ik dat de mensen om hun heen dan dus niet zeggen, als ik mag oppassen, laat het mij weten.
Ja.
Maar dat ze de keuze bieden.
Ja.
Kan ik oppassen? Kan ik boodschappen brengen?
Precies.
Kan ik je auto schoonmaken?
Ja.
Of kan ik je gras maaien?
Ja.
Of wil je dat ik gewoon bij je kom zitten en luisteren?
Ja, en niks zeg. Ja. Naast je tv gaan zitten kijken. Ja.
Dan heb je opties. Tussen praktische dingen, emotionele steun. Wil je dat ik met je ga sporten bijvoorbeeld?
Ja.
Fysieke steun. Weet je, geef de mensen opties zodat ze kunnen kiezen. Want het is zo moeilijk om te weten wat je wilt. Je kan vaak amper in je bed uitkomen, weet je?
Precies.
Ja,
ja, dus echt praktisch, duidelijk, niet te vaag, algemeen.
Nee.
Ja.
Nee.
En nou ja, we hebben het over je dochtertje. Hoe oud is ze nu?
2,5.
2,5.
Ja.
En praat je met haar over Magali? En hoe doe je dat dan? Wat vertel je haar?
Ja, heb ik me heel erg over ingelezen ook. Ook dankzij mijn opleiding. Omdat ik dus wel ook dat goed wilde doen. Perfectionisme, het is er nog. want je hoort natuurlijk vaak van, oh, als iemand is overleden, die is een sterretje geworden. En dat is heel mooi en symbolisch. Maar blijkt nu dat kinderen dan dus heel erg aan de haal gaan met hun fantasie. En dat ze het dan niet goed begrijpen.
Mm-hmm.
Dus vooral bij kinderen is het belangrijk dat je op hun niveau duidelijk bent over wat er is gebeurd.
Yeah.
Ja, en bij kleintjes natuurlijk treed je niet in detail.
Nee.
Maar dus ik ben echt begonnen met aan Luna te zeggen, ja, jouw andere mama is dood. Ze was heel ziek, ze had kanker.
Ja.
En haar lichaam is gestopt met werken.
Ja.
En het is heel frappant, want ik denk dat het vorige zomer was. Dus toen was ze ruim 1,5. Toen zag ze een dood beestje in de tuin liggen.
Mm-hmm.
En toen zei ik, oh kijk, dat beestje is dood. En toen zei ze, oh, mam.
Ja.
Dus ze legde wel
ze
op die link
wel,
van, oh,
ja,
dat beestje, zijn lichaam is ook gestopt. Net als dat van mijn andere mama.
Ja, ja.
En dus ja, nu is ze inmiddels wat ouder. Dus nu zijn die gesprekken wel wat geëvolueerd inmiddels.
Ja.
Maar ja, het blijft nog een peuter
dus,
natuurlijk.
Ja, maar ze is nog heel klein. Maar eigenlijk dus best wel eerlijk en duidelijk ben je.
Ja.
Ja. Ja.
En dat voelt heel gek, moet ik zeggen. Want natuurlijk zeker, ja, dat zijn gesprekken die gepaard gaan met heel veel emoties en verdriet van mij.
Ja.
Maar ik probeer haar dus de feiten te geven op het moment dat zij daarom vraagt.
Ja.
En ook niet meer of niet minder.
Ja.
Als ze oud genoeg is, gaat ze wel vragen stellen.
Precies.
Dan kan ik die beantwoorden.
Ja.
Maar kinderen gaan natuurlijk ook nog heel snel van serieus of nieuwsgierig naar spelen.
Ja, naar je
of
totaal
naar, ik
anders.
Heb honger. Ja. 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 En dus als zij het gesprek ook afrondt, dan rond ik het ook af. Ik blijf dan ook niet pushen van, oh ja, maar je moet dit nog weten en ik wou dat nog vertellen. Nee, zij mag het aangeven.
Zij is in de lead, wat dat betreft.
Ja, en dat is moeilijk, want ik zeg het, je hebt ook je eigen verdriet en je eigen, je eigen dingen die dan bovenkomen, maar ja.
En heb je het hier ook met Magali over gehad? Van hoe gaan we dit, of was dat niet een gesprek?
Nee, dat hebben we niet meer kunnen bespreken. We hebben wel een beetje in het algemeen de opvoeding kunnen bespreken. Hoe we dat wilden. Want ja, Luna was nog zo klein dat je eigenlijk nog meer met verzorgen bezig bent en niet opvoeden. Maar mijn zus heeft 2 kinderen met haar man. En we hadden allebei wel nog hebben we kunnen uitspreken dat die manier van opvoeden heel erg aansluit bij die van ons.
Dat is wel fijn.
Dus in elk geval weet ik, als ik iets doe wat lijkt op wat mijn zus doet, dan vindt ze het goed.
Ja, she's fine.
Ja, dus dat wel. En we hebben andere dingen ook nog wel kunnen bespreken. Maar niet per se dat van... Ja, ook omdat Magali wel het heel moeilijk vond om te spreken over dat ze doodging.
Ja, dat is natuurlijk heel naar om over na te denken.
Ja.
En je maakt zelf ook een podcast.
Ja.
With Widows heet het.
Klopt.
Waarom ben je dat gaan maken en doen?
Ja, omdat dus in de opleiding heb ik een andere jonge weduwe leren kennen, Patricia. En ja, wij hadden meteen een klik, omdat we natuurlijk allebei onze partner zijn verloren. Zij had ook jonge kinderen toen, zijn nu al wat ouder inmiddels. Mm-hmm. En zo hebben we nog meer dingen gemeen. Maar we hadden allebei ook echt het gevoel van... we zijn echt alleen op de wereld.
Ja.
Weet je, wij kenden niemand zoals wij.
Mm-hmm.
We zitten tussen de gelukkige gezinnetjes. En bij mij helemaal. Al mijn vrienden en vriendinnen die kinderen hebben... zijn samen met hun partner.
Ja.
Dus je voelt je echt ook vaak gewoon heel alleen en eenzaam in dat verhaal. Omdat er zo weinig herkenning is.
Ja.
Dus daarom dat we ook die podcast zijn begonnen om sowieso het onderwerp rouw meer bespreekbaar te maken.
Ja.
Maar ook een beetje specifieker van wat betekent het om op jonge leeftijd weduwe te worden?
Ja.
Want als ik aan een weduwe dacht, dan dacht ik altijd aan een
oud
vrouwtje in een bejaardentehuis.
Ja.
Niet aan mezelf.
Nee. Dus dat is fijn dat je een soort troost kunt bieden aan andere weduwe eigenlijk.
Ja.
En... weer terug naar bedrijven en werkgevers. Wat kunnen ze nu doen om ruimte te maken voor rouw? Zijn er praktische zaken die jij bijvoorbeeld als consultant toepast?
Ja, ik zou zeggen, begin met preventief het bespreekbaar maken. Ik geef dus workshops en safe space sessies organiseer ik. En dat is vaak zonder aanleiding. Dat kan ook zijn met aanleiding hoor, maar... dat zijn soms gewoon sessies die 1 keer per kwartaal gebeuren, zeg maar.
Oké.
En ik weet nog, toen ik dat voor het eerst ging doen, dacht ik... wie gaat er hier naartoe komen?
Ja.
Wie heeft hier nou zin in?
Ja.
En er zijn altijd mensen. En ze zijn altijd zo dankbaar dat ze niet alleen zijn... en dat hun verdriet ook op het werk...
Nou, maar dat is het, want eigenlijk ben je de meeste tijd met je werk bezig.
Ja.
Als je fulltime werkt, 5 dagen per week.
Ja.
En daar zou eigenlijk inderdaad dat menselijke gedeelte ook moeten zijn.
Ja.
Als je er door een bepaalde rouwproces heen gaat.
Ja, dus dat zou ik zeker zeggen. Van probeer alles een keer proactief. Al is het maar 1 keer in het jaar. Je hoeft het echt niet elk kwartaal mee te beginnen. Ik snap dat het een beetje eng is en overweldigend.
Mensen,
Maar doe gewoon eens 1 keer in het jaar. Weet je, je hebt toch heel veel bedrijven die tegenwoordig... gastsprekers hebben over verschillende onderwerpen die belangrijk zijn in de maatschappij.
Ja.
Ja, rouw is helaas iets waar we allemaal mee te maken gaan krijgen. Dus begin eens met een workshop of een safe space sessie waar iemand zoals ik komt om wat dingen uit te leggen en vragen te stellen. En gewoon ruimte maken voor het gesprek. Ja, en dan zou ik ook zeggen proactief. Als je iemand hebt in je team die een verlies meemaakt, zorg dat je ook iemand zoals ik hebt die erbij kan staan om... het gesprek aan te gaan. Welke vragen kan je stellen als leidinggevende?
Ja.
Waar kan je rekening mee houden? Wat kan je doen? Mijn team is internationaal. Dus bij mij was dat niet van toepassing. Maar iemand anders in mijn team heeft laatst ook iemand verloren. En daar was iemand lokaal die is naar de begrafenis gegaan.
Ja.
En dat vinden we misschien soms een beetje raar. Maar zij was daar ook zo dankbaar voor.
Ja.
Dat gewoon haar baas het vliegtuig is ingestapt.
Precies.
Wel.
Ja.
Om naar de begrafenis te komen.
Ja.
Oké, dit was een vlucht van een univer, maar dat er moeite wordt gedaan. Dit is belangrijk voor jou, dus het is belangrijk voor mij.
Precies.
Weet je, we hebben het heel veel over sense of belonging en je goed voelen op je werk. Ja, dan is het belangrijk dat we op zulke momenten niet wegkijken, maar gewoon zeggen, ik weet het niet hoe, maar ik ben er wel voor jou.
Ja, want dat is zeg maar, ik heb zelf dan meegemaakt dat mijn vader op jonge leeftijd is overleden. Maar ik merk nu ook als leidinggevende dat ik het toch moeilijk vind als er iemand in mijn team is om het erover te hebben. Omdat, terwijl ik het zelf heb meegemaakt en weet hoe fijn het is als mensen ernaar vragen. Maar ik doe het. Er heerst toch een soort taboe over praten over de dood of rouw. En je wil inderdaad iemand niet kwetsen of emoties oprakelen die misschien even weggestopt waren. Ja. Dat is toch iets. Nu dat ik dit gesprek met jou voer, waarvan ik denk, oh ja, daar moet ik zelf ook beter op letten.
Ja, en dat is, we hebben daar geen oefening in.
Nee.
Want we kijken er altijd liever van weg, omdat het ongemakkelijk is. En ik, pas op, ik vind dat ook niet altijd makkelijk.
Ja.
Ik ben mijn vrouw verloren, maar ik spreek soms mensen. En ja, ik zeg altijd, ik ben de eerste om te zeggen, je moet verlies niet in de weegschaal leggen. Je moet niet vergelijken. Maar toch denk ik soms wel eens, dat is wel nog erger dan wat ik heb meegemaakt.
Ja, precies.
En dan denk ik ook, ik weet echt niet wat ik nu moet zeggen. En dan neem ik een momentje, dan ga ik even terug naar wat ik geleerd heb. En dan denk ik, oké.
Het gaat niet om jou, maar het gaat nu even om die ander.
Absoluut, dat is het. Het gaat om hem of haar.
Ja.
En hoe kan ik er zijn voor hem of haar op de meest simpele manier.
Ja. Terwijl inderdaad, het is heel anders, maar je weet ook hoe dat voelt, het rouwen. Ja. Dus eigenlijk kun je er juist dan voor iemand zijn op een bepaalde manier. Omdat je toch die inlevingsvermogen hebt vanuit je eigen ervaring ook.
Ja, en het creëert juist vaak verbinding met mensen. Ja. Hoe vaak mensen dat niet zeggen tegen mij. Ja, ik weet dat jij gewoon voelt wat ik bedoel.
Ja.
Omdat je ook iets hebt meegemaakt. Ja. En
het is ook een tenminste, ik had toen mijn vader overleed. Ik had een huisgenootje, want ik was toen nog student. Mm. En haar vader was heel jong overleden, toen ze 16 was. En dat ik toen pas besefte, nu snap ik jou beter. En dat ik me dan ook een soort van schuldig voelde. Ja. Dat ik daarvoor had dacht, oh ja, wat heftig, weet je wel, dat je vader is overleden en door met het leven.
Dan denk je er niet meer aan.
Nee, en als je het dan zelf meemaakt, dan opeens heb je iedereen om je heen waarvan je denkt, oh ja, nu snap ik jou beter ook.
Ja het is heb toch, ik ook heel erg hoor. Ja, als ik denk hoe ik vroeger heb gereageerd op bepaalde mensen om me heen die iets ergs meemaakte, en dan denk ik nu, oh, ik had zoveel beter kunnen doen.
Ja, ja, dat is natuurlijk achteraf.
Maar ook daar weer, omdat we het niet leren.
Ja, en er niet over hebben met elkaar. Of in ieder geval niet genoeg.
Nee, want toen wij klein waren, werd ons ook vaak gezegd, oh, niet huilen.
Ja.
Oh, kom op, het is niet zo erg.
Ja.
Dus het begint al van kleins af aan, weet je, dat we worden geleerd om weg te kijken of om het weg te stoppen.
Gewoon door te gaan.
Om door te gaan, ja.
En als je nu, dus een paar jaar later, na het overlijden van je vrouw, tegen je jongeren zelf toen iets zou kunnen zeggen, wat zou dat dan zijn?
Mooie vraag. Ja, ik denk toch het allermoeilijkste vond ik toen. Ik zat zo diep, hoe kom ik hier ooit weer uit?
Ja.
Kan ik ooit weer geluk ervaren? En kan ik ooit weer blijdschap voelen? En de les die ik wel heb geleerd is, mijn leven zal nooit meer simpel zijn. Ik ben ook echt wel naïviteit verloren.
Ja.
Soms ben ik daar blij om, soms niet. Maar er is wel weer geluk, er is wel weer licht.
Ja.
Ja. Ja. En ik denk ook wel dat ik dat toen niet geloofd had.
Ja, ja, dat is nu natuurlijk later, dan zie je dat. En dan en rouw je dan ook, want je zegt net, je leven zal altijd gecompliceerder zijn. Rouw je dan ook om juist die naïviteit die je vroeger had en die onbezorgdheid?
Ja.
Is ook een vorm van rouw.
Ja, ik rouw om best wel veel dingen die ik ben verloren in mezelf. Ja.
Ja.
Ja, ik denk naïviteit. Een soort onbevangenheid.
Ja.
Dat ik wel echt verloren ben.
Ja.
Ja, toekomstbeeld.
Ja. Ja, dat wordt denk ik ook soms onderschat of vergeten. Dat het natuurlijk ook niet het rouw alleen om de persoon die je mist, maar om degene die je was of het leven dat je had.
Ja, ik had een heel gelukkige relatie met iemand waar we. We waren 14 jaar samen, we waren naar elkaar toegegroeid, we waren samen volwassen geworden. Ja. Weet je, ook de persoon verliezen die jou het allerbest kent.
Ja.
Op de hele wereld is ook heel eenzaam.
Ja.
Hoeveel vrienden en familie ik ook heb, weet je.
Ja.
Dus ja, en ik dacht altijd, ik hoef maar één. Ik zal heel gelukkig zijn met één kind, maar jullie wilden misschien twee.
Mm-hmm.
Ja, die keuze is ons ook afgenomen.
Ja.
En dat wil niet zeggen dat ik een tweede kind wil, want ik heb het al, ik heb al mijn hand vol met één. Maar ik sprak daar gisteren met een andere weduwe over. Ja, die keuze is ons ook afgenomen.
Ja.
We kunnen daar niet meer in kiezen.
Nee.
Sowieso is het kiezen van kinderen natuurlijk al moeilijk. Want het gaat ook bij heel veel mensen niet zonder slag of stoot. Maar,
maar nu is die optie er niet meer om met haar nog een kindje te krijgen. Ja. En wat is het mooiste advies dat jij ooit hebt gekregen en dat je graag nu door zou willen geven aan de luisteraars?
Oei.
Je hebt al heel veel, denk ik, gedeeld.
Het mooiste advies.
Maar iets dat je bij is gestaan waarvan je denkt, oh ja, dat zeg ik eigenlijk tegen iemand die bijvoorbeeld aan het begin van het rouwproces staat, waar ik toen ook wel veel aan had.
Ja, dan denk ik toch wel, laat het toe. Iemand zei mij eens een keer, je emoties is geen mengpaneel. Je kan niet alleen verdriet uitzetten, mm-hmm, en wel nog geluk ervaren. Dus als jij je verdriet constant blokkeert, dan ga je ook nooit meer gelukkig kunnen zijn.
Ja.
En dat is wel iets wat ik me echt heel bewust van ben. Door het feit dat ik mijn verdriet echt doorleefd heb en nog steeds doe als het naar boven komt, want dat blijft gewoon heel mijn leven lang, ja, terugkomen. Daardoor kan ik wel ook weer geluk ervaren.
Ja.
Dus ik was in het begin heel bang van dat verdriet. Ik vond het eng en overweldigend en intens. En wat ik net zei, ik was echt bang dat ik daar nooit meer uit zou komen. Maar nu weet ik, juist door het door te gaan, mm-hmm, komt er ook weer geluk. Want het wacht gewoon tot je er klaar voor bent, het verdriet.
Ja.
Het gaat niet weg zonder het aan te kijken.
En het heeft tijd nodig.
Ja, ja. Ja, dat heeft tijd en aandacht, ja, en liefde nodig.
Ja.
Ja.
Een mooi antwoord. Dankjewel voor het mooie gesprek.
Jij ook, heel erg bedankt. Ja.